We hebben wat nat weer de laatste tijd en dat leidt soms tot natte kelders of natte voeten zelfs als de straten overstromen. We hebben Rioling daarover gecontacteerd en die verwezen ons door naar Aquafin. We hebben nu Valerie Lieves van Aquafin aan de lijn. Hallo.
Dag Joris.
Welkom in de uitzending. Eerste vraag eigenlijk. Aquafin, dan denk ik aan waterzuiveringsinstallaties, niet zozeer aan rioolstelsels. Wat hebben jullie te maken met de riolering in Antwerpen?
Aquafin bouwt en beheert inderdaad zuiveringsinstallaties, maar dat water moet daar natuurlijk geraken. Dus Aquafin is ook verantwoordelijk voor de bouw van de tussenliggende grote stukken van de riolering, die ervoor zorgen dat het water van gemeentelijke riolering toekomt op die zuiveringsinstallaties. Dus eigenlijk de grote transportstukken onderweg, die worden mee aangelegd door Aquafin.
Ja, de grote collectoren noemt men dat
Ja.
dan. En, maar in Antwerpen zei je mij eerder, vooraleer we dus onair gingen, dat er ook nog meer gedaan wordt, hè?
Dat is dus de opdracht van Aquafin in heel Vlaanderen, dus die collectoren bouwen voor het gewest en de zuiveringsinstallaties bouwen. Maar daarnaast kunnen steden en gemeenten ook eigenlijk een beroep doen op de diensten van Aquafin. Maar dit is dan gewoon via een marktbevraging. Dus dan kunnen ze zowel Aquafin als andere partijen vragen om het onderhoud of de uitbouw van hun stelsel te verzorgen. En in Antwerpen gebeurt dat door een samenwerking tussen de drinkwatermaatschappij en Aquafin, die Riolink heet. Die samenwerking.
Oké, is Riolink zelf eigenlijk een soort joint venture tussen Aquafin en de AWW?
Ja, inderdaad. Het is 66% Waterlink, dus het vroegere AWW, en 33% Aquafin.
Goed, en om dus naar de problematiek over te gaan. Er is dus, vorig weekend heeft het weer goed geregend. En we spraken dan een aantal mensen die hadden ondergelopen kelders. Er wordt direct naar de riolen verwezen. Het is nogal een ingewikkelde problematiek, maar de wateroverlast, van waar is die afkomstig?
Wateroverlast heeft twee mogelijke oorzaken en meestal hangt die samen ook met het seizoen. Uiteraard heeft het altijd te maken met een teveel aan water op de korte tijd. In de winter regent het meestal langer, en minder fel, maar wel veel langer, waardoor waterlopen verzadigd geraken, het peil in waterlopen stijgt, waardoor rivieren buiten hun oevers gaan treden, of waardoor riolen in geval van nood niet meer kunnen afwateren naar de rivieren. Dus die overstortkleppen die staan dan dicht en dan kan het water niet meer weg en dan komt het op straat te staan eigenlijk ook. Dus dat is winterwateroverlast, dat is dan water die overal in de stad een beetje naar boven komt. Als het zomerwateroverlast is, dan heeft het te maken met heel korte, heel intense buien. Dus de buien die we de laatste weken gekend hebben. Dat zijn buien die zo fel zijn dat regenstelsel, het rioolstelsel ze gewoon niet meer kan slikken. En dan is het op bepaalde plaatsen, heel kleine, afgebakende plaatsen, dat het water plots heel hoog komt te staan.
En dan komen straten blank en lopen kelders onder.
Ja.
Maar als dat, dan denk ik dan, als dat in de winter gebeurt, is het minder hevige regen, maar langer.
Inderdaad.
Daar kun je dan gemakkelijker iets aan doen door riolen groter te maken, terwijl dat misschien met zomerregens minder het geval is.
Riolen groter maken is een optie. Dat is iets dat nu ook voorzien wordt. Er is een ontwerpcode voor de aanleg van de rioleringen. Vroeger was die zo voorzien dat elke riool zodanig gebouwd moest worden dat er maar om de 5 jaar wateroverlast mocht voordoen. Dus om de 5 jaar mocht het water maar op straat komen te staan. Dat is een zekere risicoanalyse. We moeten altijd kosten-baten afwegen van oneindig grote riolen maken, dat gaat niet, dat is ontzettend duur. En vroeger werd dus voorzien van 1 keer om de 5 jaar mocht het water op straat komen. In praktijk was dat veel minder, omdat Vlaanderen nog niet zo volgebouwd was. Nu, door dus al die verharding, kan water niet, dus doordat we zoveel huizen en sportcomplexen overal maar beton bijkappen en straatverharding, kan het water veel minder goed weg en loopt het dus veel sneller in de riolering. Dat is voor een stuk opgevangen door de rioolcode aan te passen. Vanaf 2012 is bepaald dat elke nieuwe riolering een 20-jaarlijkse bui moet kunnen verwerken. Dus dat het water maar 1 keer om de 20 jaar op straat mag komen.
Is het dan een nieuwe riolering in een nieuwe wijk of ook heraanleg van bestaande
riolering? Ja, bij alle heraanlegprojecten en bij nieuwe projecten is het dus een andere dimensionering van de riolering.
Ja. Je zegt dat afvoeren dat ook een problematiek is. Vertel daar eens wat meer over. Dus het feit dat Wij hebben het eigenlijk al samengevat dat alles sneller in de riolen komt. Is dat nog altijd zo? Want ik dacht dat men daar ook naar keek tegenwoordig.
Dat het regenwater naar de riolen loopt.
Ja, dus het feit dat ja. de verharding, gaat dat nog verder?
Vroeger was het eigenlijk niet zozeer een probleem. Dat het water naar de riolen is in de eerste plaats bedoeld om afvalwater te transporteren. Dat is altijd zo geweest. Maar regenwater op straat is natuurlijk vervelend. En daarom dat het steden en gemeenten het regenwater gewoon mee aansloten op de riolering. De riolering transporteerde het dan weer wel mee en dat was het weg uit de stad. Maar op zich is regenwater schoonwater en hoort dat schoonwater niet thuis in de riolering. Sorry, herhaal uw vraag nog eens, Joris.
Wel ja, dus gewoon om dat eens verder uit de doek te doen, die problematiek van inderdaad regen, overbelasting van het riolensysteem, doordat er minder water in de grond trekt en rechtstreeks naar de riolen gaat. Ik dacht dat er daar meer rekening mee gehouden werd, dat dat op een of andere manier werd gepoogd om aangepakt te worden, dat die verharding niet zou verergeren. Is dat zo of is dat...
Ja, natuurlijk, dat is beleid, een stedelijk beleid, provinciaal beleid. Het is duidelijk dat de verharding een heel grote oorzaak is van het, van de wateroverlast op dit moment. Omdat het gewoon niet meer weg kan, het water. De mensen die nu water in hun kelder hebben, dat zijn heel vaak ook mensen waar er bouwprojecten in de buurt zijn bijgekomen, waar er extra verharding is gekomen. Nu, in die ontwerpcode, de manier waarop riolering wordt aangelegd, is voorzien dat sowieso verharde oppervlakten van, in de mate van het mogelijke moeten afgekoppeld worden van de riolering. Dus water van parkings, water van andere grote complexen moet ter plekke worden gehouden.
Ja.
Dus door bijvoorbeeld waterdoorlatende verharding te voorzien, van die grasdallen bijvoorbeeld, of door... wadis te maken, dat zijn eigenlijk een soort mini-vijvertjes, een soort verlagingen, glooiingen in het terrein waar water tijdelijk gebufferd kan worden. Dus het wordt absoluut wel op de riolering voorzien, maar het is geen probleem dat door de riolering alleen kan opgelost worden. Het is iets dat echt op Vlaams niveau, op veel hoger niveau moet worden bekeken.
Maar je hebt individuele projecten, hoe bedoel je dat dan, dat moet op hoger niveau bekeken worden, want het wordt op lokaal niveau uitgevoerd natuurlijk?
Ja. Er is bijvoorbeeld in Vlaanderen sinds vorig jaar een nieuwe stedenbouwkundige verordening voor hemelwater. En daarvoor zijn de normen al serieus aangescherpt. Het is zo dat wie nu bouwt of verbouwt, dat die veel sterkere richtlijnen heeft om wat hij met zijn regenwater moet doen. Die moet zoveel mogelijk regenwater echt ter plekke gaan houden en gaan infiltreren in zijn tuin, zodat het daar ter plekke de bodem kan indringen en niet zo snel naar de riolering wegloopt. En dat geldt dus ook op openbaar terrein. Ook daar moet water worden ter plekke gehouden of gebufferd. Dat is natuurlijk een maatregel. Verder bestaat er ook de watertoets sinds enkele jaren, waarbij bij nieuwe wooncomplexen nieuwe terreinontwikkeling altijd moet worden gekeken wat het effect van het nieuwe bouwproject zal zijn op de waterhuishouding van de omgeving. Dus of een nieuw project, een nieuwe verkaveling, ergens voor wateroverlast zou kunnen zorgen ergens anders in de buurt. Dat zijn structurele maatregelen die er nu al zijn van de overheid, maar het neemt niet weg dat de verharding die er nu is, ja, dat die er gewoon is. Hè. Die kunnen we niet van vandaag op morgen terug wegnemen.
Nu, als we dan meer concreet naar Antwerpen focussen, zeker binnen de ring, daar is eigenlijk al alles verhard en volgebouwd, denk ik dan. Er is nu wel zo dat er nu nog gesproken wordt over verdichting, dus misschien nog wat meer woonstand in plaats van, ja, waarschijnlijk ook oude bedrijven of zo. Maar is de problematiek daar niet een beetje anders dan waarover je daarnet sprak? Het lijkt mij dat dat meer op landelijke of suburbane locaties slaat, dus nieuwe woonwijken, nieuwe kavels. Daar zie ik het punt. Maar in de stad, waar eigenlijk alles al verhard is, kan men daar iets aan doen?
Nu, Rio Link is uiteraard ook bezig met afkoppelen van regenwater. Dat is zeker absoluut een van de prioriteiten voor de volgende jaren. De prioriteiten zijn structureel onderhoud van de rioleringen, dus zorgen dat er geen rioolbreuken kunnen zijn, en verder het voorkomen echt van wateroverlast. Het is absoluut veel moeilijker in een stad als Antwerpen, omdat die verharding is er. En als er nieuwe rioleringen worden gelegd, is het de bedoeling ook om een aparte regenwaterleiding te voorzien. Dat is ook niet overal even makkelijk, omdat bijvoorbeeld een straat waar de tram onder rijdt, in het stuk waar de tram leidt, mag er bijvoorbeeld geen extra buis worden bijgelegd. Dus dat is zeker zo.
Maar raakt hij dan ook niet overbelast? Want hij zegt van ja, er lees ik dat het eigenlijk zeker tegen die zomerse regens, dat het bijna niet te doen is om afvoerleidingen aan te leggen die groot genoeg zijn. Vandaar dat je dus naar die mindere verharding of zo min mogelijke verharding moet gaan. En dan vraag ik me af, ja, in de stad is dat wel doenbaar? Of zijn er bepaalde maatregelen die ook naast het scheiden ook er toelaten van eigenlijk dat de grond meer absorbeert in een stedelijke omgeving?
Absorberen in een stedelijke omgeving is inderdaad veel moeilijker, maar bufferen gaat wel. En daar wordt ook meer en meer rekening mee gehouden door verschillende steden en gemeenten. Daar zal de stad Antwerpen wel over kunnen vertellen. Een heel mooi voorbeeld daarin bijvoorbeeld is in Nederland, is Rotterdam. Die hebben geëxperimenteerd met waterpleinen. Als die nieuwe pleinen aanleggen, wordt er altijd naar gekeken of daar een extra buffermogelijkheid is voor regenwater. Daar is een plein nu zodanig gebouwd, in een soort kom, verlaagd, dat daar bij een normaal zomers weer dat daar een speeltuintje is, kan gespeeld worden, een basketbalveld is, een voetbalterrein, zitbanken. Maar het is voorzien als bufferbekken bij heel hevige regenval. Dus het water dat dan niet meer geslikt kan worden door het rioolstelsel, wordt dan tijdelijk daar verzameld. Mm-hmm. Dat gaat dan over toch redelijk grote debieten die dan daar ter plekke worden gehouden en ergens anders in de stad op het voetpad komen te staan of in de kelders lopen.
Ja.
Als dan de bui weggetrokken is, het rioolstelsel terug leeg is of de waterstand in de rivieren gezakt is, dan wordt het plein langzaam terug leeggelaten.
Ja, ik heb hier een collega die een redelijk specifieke vraag stelde. Weet u of bij Nieuw-Zurenborg en Nieuw-Zuid, dus nieuwe woonprojecten aan het Antwerpse, of dat daaraan gedacht wordt, dat soort zaken?
Dat denk ik dat u aan de stad Antwerpen moet vragen, ja. Want dat zijn maatregelen die niet op de riolering zijn natuurlijk. Hè. Dat zijn bijkomende maatregelen. Riolink houdt zich bezig met de riolering zelf en het renoveren en heraanleggen van rioleringen.
Het is eigenlijk dus aan de overheid om zo'n dingen op te leggen aan projecten, stedelijk of Vlaams niveau, als ik het goed begrepen heb.
Ja om te bekijken waar het nodig is.
Ja.
Wat
ja.
Riolink wel doet, is per district is er een studie gemaakt van hoe de riolering er in elkaar zit en wat mogelijke knelpunten zijn. Dat gaat dan om knelpunten, zowel hydraulisch, van waar doet er zich kans op wateroverlast voor, als structureel. Van welke riolen zijn mogelijk in slechte staat en hoe lang schatten we dat de levensduur van die riolen nog is. En dus waar zijn dan de prioriteiten die moeten worden aangepakt. En dat overzicht per district is besproken met de stad en daar zijn dan de prioriteiten voor de komende jaren uit naar voren gekomen.
Weet je eigenlijk van er wordt soms gezegd, ja, de riolen zijn allemaal oud en versleten, die wijk is 100 jaar oud, de riolen zijn 100 jaar oud. Of klopt dat eigenlijk, of is dat overroepen?
Een deel van de riolen zijn inderdaad oud, maar een riool is ook voorzien voor een lange levensduur te kunnen hebben. En wat zo'n rioolplanstudie nu precies doet, is op voorhand de meest kritieke punten gaan bepalen en kijken hoe de riolen zich daar, in welke toestand ze zich bevinden. Want een riool die faalt, die overstroomt of die breekt, is niet overal even verstrekkend. Een riool die onder een drukke verkeersas, waar enorm veel verkeer passeert, als die door een gebrekkig onderhoud zou scheuren of breken, dan heeft dat veel grotere gevolgen, een veel grotere verkeerschaos dan als dat gebeurt bij een riool die langs een wei loopt.
Ja.
Hetzelfde voor onderhoud. Riolen die in bebouwde kom, in laaggelegen gebied liggen, dus waar sowieso al veel kans is op wateroverlast, daar zal veel intensiever onderhoud gedaan worden, gecheckt worden dat er zeker slip uit de riolen gehaald wordt, nagekeken of er geen wortelingooi van bomen is, omdat het ook de capaciteit vermindert.
Mm-hmm.
Dus de kritieke punten die worden zeker en vast extra in de gaten gehouden. Daar wordt sneller gerenoveerd om alle risico's te vermijden en ook heel veel preventief onderhoud gedaan.
Ja, we zullen direct nog even iemand van de stad bellen om het over meer concreet te hebben over de plan van de stad. Om af te sluiten, misschien een vraagje tussen beiden eigenlijk. Je hebt het over dus het budget, heb je mij ook doorgegeven van wat de stad investeert via Riolink. Kunt u dat even toelichten?
De cijfers die ik nu voor de volgende jaren gekregen heb, is tussen de 25 en de 30 miljoen euro per jaar. En daarmee wordt het dan de verschillende types projecten uitgevoerd die ik daar net gezegd heb. Dus projecten om te zorgen dat wateroverlast voorkomen wordt. Projecten om bestaande riolen te renoveren. Daarnaast worden er ook regenwaterassen aangelegd, dus langs de grote straten zoals de Breda Baan en andere brede straten waar het dus zin heeft om extra grote buizen te leggen om grote volumes water af te voeren. Ja. En natuurlijk worden er ook nog steeds nieuwe riolen gelegd om bijkomende bebouwing aan te sluiten.
Dat lijkt een berg geld, maar je merkt zelf al op dat, de renovatie van het grote pompstation aan de Rooiersluis, die binnenkort begint, kost zo'n 5 miljoen euro. Dus is het ook met relatief dure projecten, hè? Is dat dan voldoende?
Riolering is inderdaad waanzinnig duur. Dat een standaard rioolproject in een straat, minimum is toch 100.000 euro. Een project langs de Breda Baan bijvoorbeeld is gemakkelijk 1,5 of 2 miljoen. En zo'n pompstation, een gigantisch pompstation renoveren, is dan inderdaad nog eens een hele kost. Mm-hmm. Dus vandaar dat die budgetten van gemeenten en steden zijn niet oneindig. Vandaar dat er dus ook een heel goede prioritering wordt opgemaakt van welke projecten en in welke gebieden hebben de volgende jaren nog extra aandacht nodig. Waar moeten we eigenlijk de weinige middelen die we hebben optimaal investeren?
Okay,
niet alleen in Antwerpen zo, hè. Dat is in elke stad en gemeente.
We zullen dat eens vragen aan de man van de stad, hè. Dus dank u wel, Valérie Lievens van Aquafin, voor uw toelichting.